Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De baas van Schiphol zegt dat het lawaai en de CO2-uitstoot van de luchtvaart nooit meer zo erg wordt als op de top in 2018. Brussel wil de komende jaren een recordbedrag van 800 miljard euro lenen op de kapitaalmarkt. En de Verenigde Staten en de NAVO staken de strijd met de Taliban en trekken zich terug uit Afghanistan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 15 april. Hallo, Melissa Lagewaard.
Goedemorgen.
Van BNR Nieuwsradio en de redacteur van de Nationale Luchtvaartshow. We hebben netjes gewacht met de opname tot de trappenloper achter jou klaar was. Af en toe gebeurt er waar je bent. Af en toe lopen er mensen op trappen. Dat horen we dan.
Het is een beetje gehoorig hier, ja.
We gaan het hebben over die andere vorm van geluidsoverlast. Zeg ik dan maar subtiel. Over luchtvaart, over vliegtuigen. En in de meest recente aflevering van de Nationale Luchtvaartshow had jullie de baas van Schiphol te gast. Was dat eigenlijk moeilijk te regelen?
Schiphol wilde wel heel lang meewerken. Maar het duurde wel lang voordat we het rond hadden. Dat is een beetje steggelen over welke datum. En moet het dan per se de topman zijn? Eigenlijk wel. Dus ja. Ze waren altijd wel heel positief ook. Maar zo gaat dat met grote namen. Daar ben je wel wat langer mee bezig dan een weekje van tevoren.
Oké, dit was aflevering 5. Want die podcast bestaat nog niet zo heel erg lang. We hebben hem in het BNR podcast nu ook een paar keer meegenomen. Dit was pas de 5e. Dus als je dan de topman van Schiphol al hebt, dat is niet slecht gescoord.
Ja, aflevering 1 hadden we Arjan Kers van TUI. Dus we zijn ook goed gestart hoor. Niet denk ik dat het steeds beter wordt met de afleveringen.
Dat denk ik wel. Ik denk dat elke volgende aflevering beter wordt. Laten we dat maar. Ja, dat moet wel.
Als jij het zegt.
Jij moet het regelen. Jij bent de redacteur. Dick Benschop dus, die was de gast. De CEO van Schiphol. Die een hele mooie belofte deed aan de rest van Nederland. Die zei, vroeger was er geluidsoverlast. En vroeger was er CO2-uitstoot. Maar vanaf nu wordt alles beter.
Ja.
Wist je dat hij dat zou gaan zeggen?
Niet specifiek. Ik wist wel dat hij in die hoek wat zou gaan zeggen. Maar wel geinig. Ik sprak later ook nog met de persvoorlichter hierover. En hij wist ook niet dat dit gezegd ging worden. Dus voor hem was het ook een verrassing. Dus het is wel leuk dat we nu dit eigenlijk een beetje zwart op wit kunnen stellen. Het wordt alleen maar beter inderdaad, zoals Dick Benschop al zei.
En geloven we dat ook? Want het is natuurlijk gewoon de baas van een bedrijf wat vliegtuigen willen laten vliegen. En vliegtuigen, misschien zijn ze minder lawaaiig dan vroeger. Maar hij wil ook meer vliegtuigen laten vliegen. Dat heb ik hem ook horen zeggen.
Ja, nee, dat is natuurlijk de tweede stap. Hij zegt iets en inderdaad klopt dat. En in hoeverre? Ten eerste, Dick Benschop is dus heel erg gefocust op groen groeien. Hij zegt eigenlijk ook, Schiphol is de afgelopen jaren misschien te hard gegroeid. Te onoverzichtelijk. Dat moet veel slimmer. En een van die manieren waarop hij dat slim wil doen is dus verduurzaming. Dus dat past wel heel erg in het kader waar Dick Benschop wel mee bezig is. En we hebben dit natuurlijk ook iemand naar laten kijken. Dus we hebben Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, hebben in de uitzending gesproken vanochtend.
Hij heeft er even naar gekeken,
van de TU Delft. En hij zegt, dat klopt eigenlijk wel wat Dick zegt. En dat is, het is nog even afwachten inderdaad of we dus, want het gaat om 2018 is dan een beetje het hoogtepunt geweest van geluidsuitstoot. En qua CO2 gaat het dus ook nu alleen nog maar naar beneden. Maar dat is wel gebaseerd op 500.000 aantal slots die gebruikt worden op Schiphol. Nou, we zitten natuurlijk in een coronacrisis. Dus die
hij vergelijkt het niet met wat er nu gebeurt. Dat is niet zo, precies. Want nu wordt er veel minder gevlogen natuurlijk. Er wordt wel weer vrij veel gevlogen, maar niet zoveel als 2 jaar terug.
Nee, dus die uitstoot nu verminderen, dat is makkelijk. Om het zo maar even te noemen, want we zitten gewoon nog niet op dat hoogtepunt. Maar hij zegt, zodra we dat hoogtepunt weer bereiken, Dan is, hij zegt 2025, maar dan moeten we maar even kijken hoe de luchtvaartsector groeit. Hij zegt 2025 zitten we bijvoorbeeld dan weer op die 500.000. En dan kan je dat heel makkelijk vergelijken met 2018 en is die overlast echt minder.
En jij, ja, je zegt dat heel stellig, net zo stellig als hij. Ik heb altijd het gevoel bij dit soort beloftes eerst te zien of eerst niet horen en dan geloven. Onder andere omdat hij dus wel zei, ja, ik wil wel ook gewoon meer vliegtuigen blijven vliegen. En dan denk ik, ja, dat voelt alsof je de ruimte die je maakt, hè, er komt minder geluidsoverlast, minder CO2-uitstoot. Maar die gaan we dan toch voor een flink stuk wel weer opvullen met nieuwe geluidsoverlast. En mensen willen natuurlijk ook vliegen. Dat is de andere kant van de medaille. Hoe moet ik dat nou lezen? Is die echt bezig om het te verminderen of is hij bezig een heel goed PR-praatje te houden?
Ja, de ding is natuurlijk, zoals het nu gaat, zeg maar, als je 2018 met 2025 gaat vergelijken, dan is die overlast gewoon minder. Maar dan moet je inderdaad wel gaan zorgen ervoor dat die vloot ook ongeveer hetzelfde is, zodat je kunt vergelijken. Stel, Lelystad Airport gaat open, en dat is natuurlijk wel de bedoeling, in ieder geval vanuit Schiphol. Dan gaan daar heel veel schone, kleinere vliegtuigen naartoe. En die worden op Schiphol dan weer vervangen door misschien wel andere vliegtuigen die moeten dan ook net zo of misschien nog schoner zijn. Want anders dan verplaats je het probleem eigenlijk alleen maar. Dus de nuance ligt inderdaad wel dat je moet kijken naar wat voor soort vliegtuigen je er dan op neerzet. En het moet natuurlijk niet meer dan die 500.000 slots gaan worden. Want dan heb je natuurlijk meer vliegtuigen, meer overlast. Maar de bedoeling is natuurlijk in de toekomst wat meer elektrisch te gaan vliegen. Ja, die overlast daarvan is die zo significant lager, ja, dat je dan ook makkelijker kunt groeien.
Ja, en inderdaad, maar wat je zegt, dat
maar dat klinkt heel opportunistisch,
ja.
Hè?
Ja. Ik hoorde dat ook zeggen, we moeten Lelystad openen, want dan kunnen we al die vakantievluchten, dat zijn vaak kleinere vliegtuigjes, bovendien hele moderne vliegtuigjes, dus die weinig lawaai maken relatief, die doen we dan naar Lelystad. En dan krijgen we daar de grote netwerkvliegtuigen. Die krijgen we dan terug op Schiphol daarvoor. En dat zijn grotere vliegtuigen die waarschijnlijk om die reden sowieso meer lawaai gaan maken. Op allerlei punten waren er, dacht ik, nou, er zit zoveel nuance in dat het misschien wel niet waar kan zijn wat je zegt.
Nee, precies. Ja, en over dat geluid, daar vliegtuigen worden gewoon steeds sneller, maar de vraag is inderdaad, hoe snel gaat dat? Dat is gewoon nog de vraag. Wat hij wel zegt is, op het gebied van CO2-uitstoot, is bijvoorbeeld het bijmengen van groene kerosine goede voor dit soort grote vliegtuigen. Omdat zo'n klein vliegtuigje dat kan inderdaad ook automatisch. Of zo'n klein vliegtuigje kan uiteindelijk elektrisch gaan worden. Maar ja, zo'n hele grote bak van vrachtvlucht of iets dergelijks. Ja, probeer daar maar eens een batterij in te stoppen. Dat moet gewoon met kerosine gedaan worden. Door dat te gaan bijmengen. Met groene kerosine kun je daar die CO2-uitstoot in ieder geval in verminderen. En dat is iets, dat klinkt eigenlijk altijd heel ver weg, maar dat is eigenlijk dichterbij dan het lijkt. En dat merk ik wel na die afleveringen dus die we al opgenomen hebben. De luchtvaartsector is eigenlijk al best wel ver, maar er moet gewoon iets gebeuren om die knop er maar om te zetten. En Dick Benschop kijkt dan naar de politiek. Want er is natuurlijk praat over een vliegbelasting. Hij zegt, die hebben we gewoon, ja, dat gaat gewoon, dat geld gaat naar de staatskas. Dat hebben we niet nodig. We moeten juist kijken naar die brandstof. Als we dat verduurzamen, gaan de prijzen ook sowieso omhoog. Want hij zegt, dat is gewoon een gegeven. De prijzen om te gaan vliegen, die gaan omhoog.
Ja, synthetische brandstoffen zijn 3 keer zo duur, hè, hoorde ik hem zeggen.
Precies,
en dat zou best eens kunnen.
Ja, en als je dat dus, als je daar de prijzen mee verhoogt, dan is dat een soort van duurzame ontwikkeling. Terwijl als je die vliegbelasting oplegt, dan gaat dat in principe eerst de staatskas in. En dan kan de politiek dat wel weer een beetje investeren. Maar dat is een langzamere ontwikkeling dan dat echt bij de sector zelf neerleggen.
Ik hoorde trouwens Joris Melkert, die dit interview ook besprak op de radio, ook nog iets interessants zeggen. Die zei, ja, je kan wel zeggen dat het geluid van vliegtuigen afneemt. En dat is objectief meetbaar dat dat zo is. Maar het gevoel van geluidsoverlast, dat is iets wat heel persoonlijk is. En daar valt eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Dus het kan best zijn dat we minder lawaaiige vliegtuigen straks even irritant zullen blijken te vinden.
Ja, geinig hè?
Ja, de psychologie van de mens is wat dat betreft ook lastig.
Als je naast Schiphol woont, denk ik dat ieder overvliegend vliegtuig, als je dat hoort, dat je denkt, daar is er weer één. En hij zei ook inderdaad, als de geluidsoverlast met de helft verlaagd wordt, dat je dan echt objectief tegen die hele groep, zeg maar, kan zeggen, zie je wel, je hebt er minder last van. Maar ja, dat gaat in 2025 natuurlijk nooit dat geval zijn. Dat duurt gewoon veel langer. Dus het is wel een beetje een subjectieve kwestie inderdaad, of die bewoners daar echt veel minder overlast aan gaan merken. Betekent niet dat hij er niet is, maar inderdaad, daar is gewoon veel meer daling van dat geluid voor nodig.
Melissa Lagewaard, dankjewel.
Alsjeblieft, werkt ze nog.
Hallo, Bernard Hammelburg.
Hi Mark.
De buitenlandcommentator van BNR Nieuwsradio. Eindelijk hebben we nu het officiële bericht. We, de NAVO en de Verenigde Staten trekken ons terug uit Afghanistan. Gisteravond officieel meegedeeld.
Ja.
Goed nieuws, hè?
Ja, dat is goed nieuws. Ik heb er, zoals je weet, ook bij BNR en in het openbaar en in alle mogelijke gremia hartstochtelijk op aangedrongen dat dit zou gebeuren. Al jarenlang roep ik inpakken en wegwezen, want het was van meet af aan duidelijk dat het een verloren oorlog was.
Nou, dat zeg je. Gisteravond was er een persconferentie. Interessant genoeg heb ik die alleen bij Al Jazeera live kunnen bekijken. Dat zegt ook al iets over onze betrokkenheid bij die oorlog nog, dat die er kennelijk niet meer is. Daar stonden twee Amerikanen en de baas van de NAVO. Een van de Amerikanen, volgens mij was het Blinken, die zei, dames en heren, wij kunnen ook weg, want we hebben Al-Qaeda verslagen.
Ja.
Mijn hemel, ik was Al-Qaeda vergeten.
Er is een Amerikaanse uitdrukking voor en die luidt, declare victory and leave.
Ja, dat deden ze.
En dat maakt niet uit of de feiten kloppen of waar dat dan precies over gaat.
Het klopt wel, maar dat is echt, wanneer was Al-Qaeda ook weer verslagen?
Nou, ongeveer onmiddellijk nadat ze binnenvielen.
Dat
deden ze heel snel, echt waar. De redenering was toen 9-11, dat was gedaan door Al-Qaeda. Osama Bin Laden en zijn kliek, die zaten in Afghanistan. Ik ben enige tijd later ook nog geweest kijken naar dat huis waar die zat, want dat werd gebruikt voor militaire oefeningen en schietoefeningen en zo.
Oh, echt?
Ja, echt.
Dat is makkelijk.
Maar goed, in elk geval, de Amerikanen zeiden dat moeten we uitschakelen, want dat is de wortel van het kwaad. Op dat moment was dat misschien ook wel zo. En daarvoor hebben ze special forces gebruikt. En die zijn heel goed en heel efficiënt. En die schieten eerst en stellen daarna pas vragen. Daarna pas is die hele toestand ontstaan over ja, maar we moeten ook de Taliban daar weghalen en meisjes moeten naar school en dat krankzinnige regime, dat kan niet. En er moet regime change komen. En op grond daarvan is een heel systeem opgebouwd, waaraan de NAVO zich heeft gecommitteerd. Dat is zo gek niet, want die hadden na 9-11 ook artikel 5 van het NAVO-handvest ingeroepen. En de aanval op één is een aanval op alle. Dat was niet een Amerikaans initiatief, wat we wel eens denken, maar een Europees initiatief. Dus we zaten er zogezegd aan vast. Maar dat is uitgegroeid tot een internationale stabilisatiemacht, zoals dat heet, waar uiteindelijk 43 landen aan deelnamen.
En met z'n allen hebben we geprobeerd om Taliban daar weg te krijgen.
Ja, er zaten dus tienduizenden, honderdduizenden soldaten uit alle mogelijke landen met de meest geavanceerde wapens en inlichtingenmechanismen en noem het maar op. En die zijn dus al die jaren niet in staat geweest om 30.000, 40.000 mannen met tulbanden en wapperende baarden en een kalasjnikov te verslaan.
Ik herinner me de beelden nog van de aftocht van de Russen uit Afghanistan. Wanneer was dat? Ergens midden jaren 90 of zo?
Ik denk 89. Want 89 ze zijn er in 80 ingetrokken bij me, even uit mijn hoofd. En er 9 meer geweest. Dus
in elk geval, er was al eens een grootmacht die geprobeerd had om de Taliban daar eronder te krijgen. En ik herinner me ook de discussies. Nou, niet eigenlijk de discussie, maar het ongeloof. Gaan wij de westerse wereld het nu ook proberen? We weten dat we het daar niet gaan redden.
Nee, en bovendien, er is een ander bezwaar wat ik altijd heb gehad. Die Taliban, die was heel hinderlijk vanuit ons westerse perspectief voor de eigen bevolking.
Ja.
En als meisjes niet naar school kunnen en al die kleine meiden, die moeten allemaal in die lichtblauwe boerka's lopen. En,
ja, wij vinden daar duidelijk iets van.
Wij vinden dat kan niet. En dus het zat ons dwars. En dus wilden wij dat regime veranderen. Maar Al-Qaeda heeft nooit andere ambities gehad dan het in handen krijgen van Afghanistan en Pakistan. Dus het is een lokale organisatie die geen enkele, laten we maar zeggen, internationaal terroristische
ambitie. De Taliban bedoel je?
De Taliban, ja. Dus de Taliban is nooit van plan geweest om de domtoren op te blazen of het Witte Huis of zo. Dat zou niet eens opkomen.
Maar ze boden natuurlijk wel onderdak aan Al-Qaeda. En zeker. Toen de Amerikanen zeiden, we willen die man hebben die die aanslagen gepleegd heeft, toen gaven ze hem niet.
Nee, dat is allemaal waar. Ze hebben hem verborgen en hij is gevlucht waarschijnlijk eerst naar Waziristan. Hè, dat grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan, waar je eigenlijk, nou ja, dat is zo onherbergzaam.
Waar niemand echt de baas is.
Waar niemand echt de baas is. Ik zeg niet dat de Taliban een nette rol speelt of heeft gespeeld, maar het was geen bedreiging voor ons.
We hebben er wel ongelooflijk veel werk van gemaakt om van ze af te komen.
Ja.
Al die jaren.
Ja, en het trieste, het is niet anders, maar ik ga het toch even zo zeggen. Het heeft de Amerikanen 2000 miljard dollar gekost, dit avontuur. 2000 doden, hè, gesneuvelde soldaten. 100.000 dode Afghanen. En trouwens ook 25 Nederlandse gesneuvelde mensen. Hoe leggen we dat ooit uit aan de nabestaanden? Waar zijn die in vredesnaam voor gesneuveld? En dat is de trieste balans van een oorlog die van meet af aan niet te winnen was.
En dat wisten we dat op dat ogenblik niet? Hadden we dat niet echt door? Of wilden we dat misschien toch eigenlijk ook niet zien? Maar hoe kan het dat we ons daar met z'n allen ingestort hebben?
Ik heb steeds een vergelijking gemaakt met Vietnam, waar ik ook ben geweest destijds. En daar zag je eenzelfde wonderlijk verschijnsel. Namelijk een vijand, dat was Noord-Vietnam en de Vietcong. Waarvan de Amerikanen zeiden, die moeten worden verslagen. Want dat was de domino-theorie, want we moeten daar het communisme verslaan. Als dat niet lukt, dan trekt het als domino-steentjes die omvallen. Helemaal dwars door Azië heen naar Europa en dan vallen we allemaal om. Er was geen enkel bewijs voor. En hetzelfde, die Vietcong en zeker Noord-Vietnam hebben nooit enige andere ambitie gehad dan het in handen krijgen van Vietnam. Die hadden geen extraterritoriale ambitie. Niettemin hebben de Amerikanen daar 12 jaar gezeten, 58.000 soldaten opgeofferd. Ook aan een oorlog waarvan je al die tijd wist dat ze hem niet konden winnen.
Als je dat zo zegt, dan moeten we ons eigenlijk zorgen maken voor het volgende conflict wat per ongeluk uit de hand loopt.
Ja, er is een redenering, mijn redenering, dat Amerika in elk geval, op een paar hele kleine incidentjes na, maar na de Tweede Wereldoorlog nooit meer een oorlog heeft gewonnen. Alleen maar oorlogen heeft verloren.
Maar wel al zich er steeds weer instort. En dat verbaast mij zo, dat je dan denkt, die Taliban, die is een probleem voor daar. Al-Qaeda is een probleem voor ons. Echt waar. Ja. Maar na 3 maanden of een jaar of zo was dat wel opgelost.
Dat was heel snel opgeruimd. Dat hebben die special forces, want die schieten eerst en dan stellen ze pas vragen. Hè. Dat is een bekende motto. Dus die houden zich aan helemaal geen enkele wet. En de wetten gelden niet voor special forces. En in Amerika is het zelfs zo geregeld dat die special forces rechtstreeks onder de president vallen. Niet onder het Pentagon. Een eigen begroting hebben. Een eigen eigen basis. En mensen, journalisten, als je er nieuwsgierig naar bent en je gaat op de website van de Special Forces, die is er, dan zie je onderaan keurig een link waar je op kunt klikken om een WOP-procedure te beginnen.
Natuurlijk.
We zeggen, als je meer van ons wil weten, dat snappen we. We gaan het niet zeggen. Maar we zijn een democratie, dus probeer het maar.
Ja, je mag het vragen, zodat wij nee kunnen zeggen. Ja.
Maar goed, dat is dus een geheimzinnige organisatie met een eigen begroting. Staat ook niet op de defensiebegroting. Hmm. En die kunnen het wel, zo gezegd.
Ja. Maar is het misschien ook zo dat, omdat je zo'n club hebt en ook zo dicht bij de president, dat die af en toe gewoon, dat er dan rond het Witte Huis af en toe de dynamiek ontstaat dat er weer een volgend conflict moet komen?
Nou, dat kan.
En belangen zijn er altijd?
Dat kan, maar er is hier natuurlijk ook iets anders gebeurd. Dat 9-11, om daar even naartoe terug te gaan, dat was natuurlijk een magistrale gebeurtenis. Hoe je er ook naar kijkt en waar je ook was.
Ja.
Het heeft op de hele wereld indruk gemaakt. En dat de Amerikanen zeiden, ja, we moeten de oorzaak hiervan wegnemen, dat begreep iedereen. Maar vanaf dat moment is fout op fout gestapeld. Want de vraag is of Europa wel artikel 5 van het handvest had moeten inroepen. Want ja, het was een aanval op één en dus op allen. Maar was het nou zo dat Amerika niet zelf kon terugmappen? Hadden ze daar de hele NAVO voor nodig?
Ja, nee. Moreel misschien wel. En misschien ja, dat wij ons ook wel daarin verbonden wilden voelen.
Mark, dit is het punt. Op het moment dat zoiets gebeurt, dat zag je ook in Korea, is dat gebeurd. En tot op zekere hoogte in Vietnam. Dan vinden een heleboel landen en regeringen dat we solidair moeten zijn ja, met het grote Amerika. En we moeten moreel zowel als soms ook materieel steun verlenen. Denk aan de inval in Irak die 2 jaar later plaatsvond, waarvan de toenmalige Nederlandse regering zei dat we dat politiek steunden, niet militair, maar wel politiek. Dat is typisch zo'n voorbeeld. Dat was een foute oorlog. Iedereen wist dat het niet deugde. Iedereen wist dat er geen massavernietigingswapens waren. En toch deden wij uit een soort van morele plicht mee.
Ja.
En dat is misschien ook, er zit ook een andere kant aan. Want als de Amerikanen en de Canadezen en de Russen in de Tweede Wereldoorlog niet zo, ook zo hadden geredeneerd, dan hadden jij en ik dit gesprek nu niet.
Dan hadden we dit in het Duits of in het Russisch gehad, inderdaad.
Ja, precies. Dus dat hele idee van we doen mee vanwege solidariteit en we steunen iets. De Canadezen vind ik nog steeds, in de Tweede Wereldoorlog vind ik nog steeds het sterkste voorbeeld. Want die hadden helemaal geen conflict met de Duitsers. Die kwamen over de Berlagebrug in Amsterdam als bevrijders. Wat hadden die daar in vredesnaam te doen? Nou, ja, die zeiden we zijn lid van het gemene beste, we zijn solidair. Australiërs die meededen.
De halve wereld.
De halve wereld. Dus er zijn momenten, dat is hier ook gebeurd, waarop een soort solidariteit ontstaat, waarvan je, laten we zeggen, de emotie wel begrijpt, maar intellectueel valt er geen touw aan vast te knopen.
Zou het echt gebeuren, het terugtrekken? Want we hebben al vaker gehoord dat we ons gaan terugtrekken uit Afghanistan.
Ja, wel. Ja, kijk, ik zeg ja en ik zeg het ook met grote zekerheid, omdat Obama het al wilde.
Ja, precies.
Die is teruggefloten door zijn adviseurs. Die zeiden, dan ontstaat er een te groot vacuüm, moet je niet doen. Trump wilde het. Die zei, oké, we gaan op 1 mei 2021. Dan zijn we gewoon weg. Dat is ook niet gelukt.
Nee, die datum staat nog wel. Alleen dat is nu de begindag van de vertrekoperatie.
Biden heeft het argument van de adviseurs van destijds en nu overgenomen. Je moet dat geleidelijk doen en in stapjes. Zodat we de macht kunnen overdragen. Zodat we adviseurs kunnen achterlaten. Zodat we het in elk geval fatsoenlijk doen. Voor zover je van fatsoen kunt spreken. Want dat wil ik er nog even bij zeggen. Amerika heeft dus in principe, er komt niks van terecht hoor, maar in principe een akkoord gesloten met de Taliban.
Ja.
Maar daar was de Afghaanse regering, de bondgenoot, nooit bij betrokken. Dus ook daar zie je de parallel met Vietnam. Daar heeft Amerika een akkoord gesloten met Noord-Vietnam, zonder Zuid-Vietnam zijn eigen bondgenoot erbij te betrekken. Dat is
ook interessant, ja. Nou ja, in die persconferentie die ik net al noemde, waar dus 2 Amerikanen en de NAVO is er ook voor meer dan de helft Amerikaans, dus eigenlijk 3 Amerikanen op het podium stonden. Daar werd ook gezegd, ja, dit is goed voor de Verenigde Staten. Dit is goed voor de NAVO dat we daar weggaan. En ik geloof wel dat er een vraag van de journalist nodig was voordat een van de 2 ministers zei, ja, en we blijven natuurlijk wel betrokken bij de toekomst van Afghanistan.
Ja, en dan 1 dingetje, tenslotte. Hij had misschien ook wel gelijk, vanuit zijn perspectief in elk geval. Maar de les is, en dat besef is wel doorgedrongen, dat je geen militaire conflicten meer moet beginnen of moet steunen die gericht zijn op het veranderen van een plaatselijk regime. Daar moet je mee stoppen. En ik denk dat die les, die hebben we nu wel geleerd.
Dat zou een optimistische uitkomst zijn van een verder nogal troosteloze avontuur. Bernard Hammelburg, dank je wel.
Graag gedaan, Mark.
Hallo, Ria Katz van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen, Mark.
In Brussel, als altijd. Dat wil zeggen, af en toe zou je toch ook wel in Amsterdam even op visite komen. Zover is Brussel dan ook weer niet. Of is dat in deze coronatijden lastig?
Het is lastig, maar ik moet eerlijk toegeven, ik doe het wel af en toe. Ik probeer me natuurlijk wel zoveel mogelijk aan de regels te houden van dat reisverbod dat nog steeds in België geldig is. Maar mijn auto is Nederlands en die moest naar de APK. En volgens de Belgische wetgeving stond er iets van Als je dieren moet voederen of een voertuig hebt te repareren, dan mag je bijvoorbeeld ook de grens over. Dus ik vond dat ik in die categorie viel.
Gered door de APK.
Ja.
Wat goed. Ik wil met jou over twee artikelen praten die je vandaag voor de krant gemaakt hebben. Allebei natuurlijk Brusselse verhalen. De een staat groot op de voorpagina van de krant. Brussel wil komende jaren 800 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen.
Ja.
En de andere, daar gaan we het zo over hebben, over Turkije, de Turkije deal die weer speelt. Maar laten we even voor op de krant beginnen. 800 miljard, dat is, ja, tegenwoordig schrik je steeds minder van grote getallen, maar dit is toch nog steeds wel een getal wat zoveel geld is, dat ik er toch nog weer een beetje van denk, dat is veel.
Ja, dat is heel erg veel. Brussel heeft nog nooit zoveel geleend voor de lidstaten. Ze lenen al langer. Ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld aangekondigd dat ze ook een fors bedrag, 100 miljard, gaan lenen. En dat lenen ze dan door aan de lidstaten die daarmee hun werkloosheidsuitkeringen kunnen financieren voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in de horeca. Ja. Nederland heeft zulke systemen, maar Italië bijvoorbeeld had dat niet. Dus daar hebben ze dan 100 miljard voor geleend, wat natuurlijk ook wel een enorm bedrag was. En ze hebben eerder ook geleend voor landen als Ierland en Portugal, die in 2011 zeg maar zelf niet meer terecht konden op de kapitaalmarkten. Dus toen moest Brussel inspringen. Brussel kan goedkoop lenen en die heeft dat doorgeleend. Maar het nieuwe is, behalve de enorme hoogte van het bedrag van inderdaad ruim 800 miljard, 807 miljard is het zelfs. Het nieuwe is dat daar minstens de helft, dat wordt dan niet als lening doorgeleend aan lidstaten die dat dus terug moeten betalen, maar dat wordt verstrekt als subsidies. Dus Nederland zal zeggen, die noemt dat dan giften. Maar dat geld hoeven ze dus niet terug te betalen, dus dat zal op een andere manier terug moeten komen. En dat is echt heel erg nieuw en ook wel heel omstreden. Er is natuurlijk vorig jaar heel veel gevochten over dit plan, maar het is er doorgekomen en de commissie dendert dus door.
Maar Europa leent, geeft het geld weg. Hoe gaat Europa dat dan terugbetalen?
Nou, dat gaan ze in juni gaan ze dat bekendmaken. Vorig jaar is al wel afgesproken met de regeringsleiders van we mogen naar een aantal dingen kijken om geld bijeen te sprokkelen voor de terugbetaling. Ze kijken bijvoorbeeld naar een digitale belasting op techreuzen, dus Facebook en Google en dat soort dingen. Ze kijken ook naar een CO2-grensheffing, waardoor bedrijven die buiten de Europese Unie zich gevestigd hebben, maar wel naar Europa willen exporteren en hier producten aanbieden die niet helemaal volgens de milieustandaarden zijn vervaardigd. Dus die viezere producten, daar moeten ze aan de grens voor aftikken. Zij moeten dus betalen voordat Europese bedrijven schoner moeten produceren en daarmee dus niet kunnen concurreren. En ze willen kijken naar überhaupt meer CO2-heffingen, zodat ook Europese bedrijven meer gaan betalen voor hun uitstoot. Dat soort belastingen wordt aangedacht. Maar je weet, belastingen en Europa, dat is een hele lastige zaak. Ja, lidstaten die zijn daar, die hebben wel gezegd, oh, kijk daar maar naar. Maar die denken dan, die denken daarmee niet meteen, doe het ook. Sterker nog, dit gaat nog een heel robbertje vechten over weer worden.
Maar de eerste stap is gezet. We hebben wel bedacht, we gaan het geld lenen. En hoe we het dan later gaan regelen, daar komen we nog wel uit.
Dat hoort u nog, ja.
Dat is interessant. Ik zou denk ik er geen geld in stoppen. Ik zou eerst willen weten waar het geld vandaan moet, waar ik het geld terug van krijg.
Het is wel zo dat investeerders ongelooflijk op zoek zijn naar geld. Dat andere programma, dat SURE-programma, dus dat werkloosheidsprogramma, dat is enorm overtekend. Dus zelfs de Chinese bank die heeft gezegd van, we waren te laat, kunnen we toch nog meedoen? Er zijn echt mensen wanhopig op zoek naar geld. En
om het kwijt te raken ergens, om het ergens te kunnen investeren.
Om het ergens in te kunnen steken. Bovendien wil Europa het via grotendeels, dus voor 30% met groene obligaties doen. Dus waar dus milieuplannen achter zitten. Dat is ook heel populair. Dat is in de financiële sector op dit moment. Hè. Groene financiering. Dus de verwachting is dat het heel goed gaat lopen.
Er zit iets van een soort Europees optimisme. Iets van zelfvertrouwen. Waar we het al vaker over gehad hebben. Dat het zo goed zou zijn als Europa dat zou hebben. Dat begint hier een beetje zichtbaar te worden. We gaan gewoon dat geld lenen en we zien nog wel hoe we het gaat terugregelen. Maar vertrouw ons dan maar.
Ja, het is ook een beetje noodzaak natuurlijk. Want als je kijkt wat Amerika in de economie pompt of China om de boel overeind te houden, dan moet Europa niet achterblijven. Er zijn nu al heel veel mensen die zeggen, ja, de 800 miljard, dat is lang niet genoeg. Nou, we hadden ook een interview met Charles Michel afgelopen vrijdag. En die zei, nou, tel daar ook even de nationale stimuleringsprogramma's bij op. En wij hebben tenminste sociale zekerheid. Dat heeft Amerika bijvoorbeeld niet. Dus ik denk dat dat van ons wel groter wordt. Maar het is dus ook heel erg een strijd om de markt te geruststellen. Van ja, we steken allemaal geld in die economie. We gaan er allemaal die coronacrisis te lijf. En we zorgen ervoor dat die plannen ook nog, die stimuleringsplannen ook nog groen en digitaal en modern en hip en geen bodemloze putten worden. Het is optimistisch en het is we gaan iets doen. Maar het is ook wel inderdaad noodzaak omdat de hele wereld aan het stimuleren is.
Dat zegt misschien iets over hoe de verhoudingen ook tussen Brussel en de landen een beetje aan het verschuiven is. Dat het optimisme en het zelfvertrouwen meer bij de Europese Commissie ook en de Europese bestuur terecht is gekomen. Niet per se ten koste van de landen, maar in ieder geval wel dat ze hun eigen plek aan het veroveren zijn.
Nou, dat proberen ze heel hard met wisselend succes. Zoals je natuurlijk, waarschijnlijk heb je het ook wel meegekregen met die blamage in Turkije vorige week. Hè? Ursula van der Leyen die op de zijbank werd neergezet. En er zijn wel meer van die blunders dat ze heel erg proberen dat podium te pakken. En dat pakt dan niet altijd even goed uit. Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met de les van de vorige crisis. Toen was het natuurlijk vanuit Brussel heel erg het adagium, jongens, bezuinigen, hou je vast aan die 3% begrotingstekort maximaal. Dat heeft heel veel economieën gewoon nog verder de put ingeplaatst. Amerika heeft toen al flink gestimuleerd en was dus eerder eruit, terwijl zij die vorige crisis hebben veroorzaakt, hè, de Amerikaanse financiële sector. Zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Laten we het nu ook even meegaan in die wereldwijde trend. En gewoon flink stimuleren. Je ziet het ook aan Nederland. Hè? Die was natuurlijk de vorige keer ook stond er bovenop de rem. Ja. En nu trekt
nu weten we niet meer precies waar de rem zit.
Precies.
Ja.
Precies.
En je zei net al de naam van Michel. De man die wel op een stoel mocht zitten. Dat is een heel lelijk bruggetje naar het andere stuk waar we het over moeten hebben. Dus het gesprek dat jullie hadden met een eurocommissaris, Ylva Johansson. Ik had eigenlijk nog nooit van haar gehoord. Eurocommissaris voor Binnenlandse Handel. Nee, Binnenlandse Zaken.
Ja, Binnenlandse Zaken.
In het interview wat jullie hadden, daar spreekt ook weer dat zelfvertrouwen in door. Turkije moet nou gewoon eens even wat mensen gaan terugnemen die ze terug zouden nemen. Dat zegt ze eigenlijk, hè?
Dat zegt ze eigenlijk en dat vond ik eerlijk gezegd heel verrassend. Want het verhaal was natuurlijk steeds van wij hebben ons met die Turkije-deal die in 2016 is gesloten, en wij als Europa ons kwetsbaar gemaakt. Turkije die krijgt miljarden van Europa en moet daarvoor dus Syrische vluchtelingen en andere vluchtelingen in eigen land houden, moet ze tegenhouden. En mocht ze toch komen, dan moet Turkije die mensen terugnemen. En in ruil daarvoor neemt Europa dan wel weer wat echte vluchtelingen, dus geen migranten, maar echte oorlogsvluchtelingen over van Turkije. Nou, dat is in het korte deal. En er was toen heel veel kritiek van ja, daar maakt Europa zich hartstikke chantabel mee. Want Erdogan die kan natuurlijk brullen, ik wil meer geld. Dan zegt Europa, nee, je hebt al geld. En dan gooit hij de grens open en dan komt Europa alsnog meer met meer geld over de brug. Dat was de kritiek. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Hij heeft vorig jaar tijdelijk even de grens geopend. Europa kort voor de coronacrisis. Europa was natuurlijk daar totaal niet blij mee. Turkije is ook helemaal op het pad van de dictatuur. Is eigenlijk op weg naar een dictatuur. Hè? De media die wordt onderdrukt. Politieke tegenstanders belanden in de gevangenis. Noem het op. De rechtsstaat heeft het heel zwaar. Vrouwenrechten. Dat vrouwenrechtenverdrag heeft hij ook onlangs eigenlijk verscheurd. Kortom, is dit nou een goed idee om te dealen met Turkije? Maar in plaats daarvan zei Johansson dus eigenlijk van nee, die deal, Turkije wil die deal vernieuwen. Nou, daar willen we best over praten. Maar wat ons betreft is de huidige deal uit 2016 nog altijd geldig. Turkije neemt sinds de coronacrisis helemaal geen mensen meer terug, terwijl dat een afspraak was. Dus laten ze dat eerst maar eens doen. En dan gaan we wel eens even verder praten over eventueel geld of douane-unie of andere punten uit de deal van 2016, die vanwege die Turkse rechtsstaatsonderdrukkingen nog altijd niet geregeld zijn. Wat Europa toen ook zei van ja, hallo, we doen wel even normaal, Erdogan.
Ja, je zegt het wat informeel, veel informeler dan mevrouw Jols dat waarschijnlijk zal zeggen. Als zij naar Turkije gaat, dat zal ze binnenkort ook wel weer eens doen, krijgt zij wel een stoel?
Ja, hebben we ook gevraagd.
Serieus?
Denkt u dat u wel mag zitten? En toen zei ze echt met zo'n Zweedse, ferme, duidelijk geëmancipeerde houding van nou, ik dacht het wel. Dus ja, ik zie het ook wel in haar ogen dat zij denkt en anders dan zak u er maar in. Dus ik ga ervan uit dat zij een stoel krijgt.
Ja, nou ja, het gaat natuurlijk economisch heel matig met Turkije. Dus er valt ook wat voor ze te halen, zou je wat dat betreft kunnen denken.
Er valt wat voor ze te halen. En zeker ook, want ze willen ook spreken over modernisering van en uitbreiding van de douane-Unie. Dus zeg maar de handel tussen Europa en Turkije. Ja, met die Turkse economie die helemaal door het ijs is gezakt, is dat ook een prachtige economische kans. Er wordt ook gesproken over legale migratie. Ja, dat studenten hier mee mogen doen aan het studentenprogramma Erasmus. Nou, dat is voor jonge Turkse jeugd lijkt me ook een droom om een half jaar in Parijs of waar dan ook te studeren. Dus ja. Er zit zeker wat in. Maar ja, iemand zal eerst met zijn ogen moeten knipperen. En ja, of Erdogan, nadat hij natuurlijk inderdaad Ursula von der Leyen heeft geschoffeerd. En daar Michel een beetje de schuld van geeft overigens.
Ja, wij hebben dat vanuit Europa onhandig aangepakt. Maar even goed is natuurlijk als je twee hoge mensen op bezoek krijgt, één stoel neerzetten. Dat is niet het signaal wat je wil geven.
Nee, natuurlijk niet. Dat was natuurlijk ook wel volgens mij een totaal bewuste actie. Het was natuurlijk ook, hè, andere mannen mochten altijd wel zitten. Komt er een keer een vrouw en die moet dan weggebonjourd. Maar goed, maar er zit zeker wat in. Alleen, Turkije heeft het heel moeilijk, heeft het Europa heel moeilijk gemaakt de afgelopen maanden. Dus ja, niet alleen die migranten moeten teruggenomen worden, maar ze moeten ook wat normaler doen, zegt bijvoorbeeld het Europese parlement in de Middellandse Zee, waar ze natuurlijk Griekenland en Cyprus dwars zitten, twee ja. Europese lidstaten.
Er klinkt wat realpolitiek in door, die ja. Misschien zich aan het ontwikkelen is.
Eindelijk, hè?
Dat kon Europa nooit zo goed, maar hier is zowel de noodzaak als de kans dat die zich ontwikkelt.
Precies, noodzaak, kans, maar nog wel met vallen en opstaan, zoals dat stoelincident liet zien. Ja.
Ria Katz, twee interessante artikelen vandaag. Dankjewel.
Alsjeblieft.
En dat was hem voor vandaag. Kijk voor de show notes op bnr.nl/nieuwsroom. En als je wil reageren, mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dat deed onder andere Anton. Hij mailt, zo'n staatssecretaris voor podcastzaken lijkt mij geen goed plan. Overheidsaandacht gaat toch eigenlijk altijd uit naar sectoren waar het niet goed mee gaat. Daar wil jij dan toch niet bij horen. En dat klopt, Anton. Als je het zo zegt, dan wil ik zeker geen staatssecretaris van podcastzaken. Aan de andere kant, de overheid kijkt niet alleen naar sectoren waar het niet goed mee gaat. Denk alleen al aan de miljarden die de afgelopen week zijn uitgedeeld door het Wopke Wiebesfonds. Voor het stimuleren van zaken waarmee het juist wel heel erg goed gaat, of waarvan we denken dat het binnenkort daar heel erg goed mee zal gaan. Zoals de ontwikkeling van quantumcomputers in Delft. Maar ik maakte vooral een flauwe grap gisteren. Wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Tot morgen. En dan is het weer vrijdag. Dan hebben we Nieuwsroom Den Haag.
Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.